Gemeente Kerkraad heeft de navolgende afkondigingen. Op woensdag 11 mei mannenvereniging en vrouwenvereniging. Donderdag 12 mei vrouwengesprekskring. Vrijdag 13 mei bijbelkring Timotheus. De intekenlijst voor de barbecue op 29 mei ligt klaar in de voorkerk. U en jullie worden uitgenodigd je naam daarop te schrijven. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulpen en onze enige verwachting sta ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslachten tot geslachten en die nooit, nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met zingen van Psalm 72, vers 1. Geef Heer den Koning uw rechten en uw gerechtigheid ons Koningszoon, om uw knechten te richten het beleid. Psalm 72, vers 1. Ik wil vanavond met u lezen artikel 22 van de belijdenis des geloofs. Artikel 22. We nou zingen van Psalm 148, vers 5. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Artikel 22, waar boven geschreven staat van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid vernoden is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog iets benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen, maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Deze avond kunt u vinden in Johannes 16 en daarvan de eerste 15 versen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, opdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Zoek dan het aangezicht des Heeren mijn zegen te vragen voor deze dienst en de opening van Gods woord. Almachtige God in den hemel, voor de tweede maal op deze dag mogen wij een ogenblik voor uw heilig aangezicht naderen. Heere, opnieuw heeft u ons een dag in het heden der genade gegeven. Vanmorgen heeft u ons huiswerk meegegeven. En dan mocht het zijn, Heere, dat er gebogen knieën gevonden werden, op en onder de kansel. En dat we erover nagedacht hebben, hetgeen wat u tot ons gesproken hebt. En Heere, nou is het zo noodzakelijk dat u nou met uw Heilige Geest in ons midden komt. Want hoe zouden wij nou met onze eigen gedachten rein voor u kunnen verschijnen? Dat kan toch alleen maar als u met uw Heilige Geest in ons komt te werken. Want er staat toch in de Bijbel geschreven dat als u ons verlichte ogen des verstands geeft, dan zullen we het verstaan. Dan zullen we het zien. En dan zullen we ook door u onderwezen worden. En dat is toch uw liefste werk, Heere. Want er staat er in de Bijbel geschreven dat als we u, Heilige Geest, vragen om in ons midden te komen, dan bent u er al. Want waar twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, dan bent u zelf. Heere, en dan gaat het er toch om dat we u dat gevraagd hebben. En nou zijn we allemaal weer door dezelfde deur naar binnen gekomen. Het kan hier niet anders. En we hebben er allemaal wat meegenomen, op en onder de kansel. Maar Heere, wilt u nou alsjeblieft dat alles eens wegnemen? Er zijn mensen misschien binnengekomen met veel blijdschap. Dan kun je zo vol van zijn dat je niks anders meer hoort. Er zijn misschien mensen binnengekomen met zorgen. Dan kun je zo vol van zijn dat je oren en je ogen voor de rest gesloten zijn. Er zijn misschien mensen binnengekomen met veel verdriet. Dan kun je ook zo door bezet raken dat je alleen maar jezelf ziet. Heren, nou zijn er zoveel mogelijkheden. Oudere mensen, jonge mensen. Jonge mensen die zo bruisen van energie, die zo vol zitten van zichzelf, die zo vol zitten van de dingen van deze wereld, en die misschien ook wel heel erg veel met uw zaken bezig zijn. Want het is toch zo, Heren, dat u door alle geslachten heen werkt, ook in deze gemeente. Maar nou vragen we één ding, Heren, op en onder de kansel. Wil u ons vervullen met uw Heilige Geest, zodat onze gedachten opzij gezet worden, opdat we nou eens mogen zien, Heren, dat die vraag die vanmorgen nou misschien wel overgebleven is in ons leven, in onze gedachten, die vraag naar die weg en hoe we nou op die weg komen en hoe dat nou moet en hoe dat nou gaat en hoe het nou zit met de zekerheid en hoe het nou zit met de toepassing daarvan. Heren, dat zijn allemaal goede vragen, maar daar kunt u alleen maar een antwoord op geven. En dat gaat nou alleen maar middels het woord, het geschreven woord, wat toegepast wordt door de Heilige Geest. O Heilige Geest, wilt u zich zo dan over ons ontfermen, opdat we nou eens inderdaad mogen beleven, voor het eerst bij de vernieuwing, wat we nou gezongen hebben. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam, die hoog verheven is. Heere, als we u nou eens mogen loven, als we onze handen nou eens in uw handen mogen leggen deze middag, Heere, dan zal het goed zijn. Want u bent die God die alles meeneemt. U bent die Zoon die alles gewerkt heeft. En u bent die Geest die het nou in ons leven komt toe te passen. En daarom, drie enig God, wilt u zich over ons ontfermen. En wilt u ons leiden in het spoor waarin u ons hebben wil. Dan moet er misschien wel een ander spoortje verlaten worden. Dan moeten we misschien wel het een en ander loslaten. Moeten we misschien wel het een en ander vernieuwen. Dat gaat allemaal vanzelf, Heer. Als u met ons begint, dan komt de rest vanzelf. Heere, maar wilt u ons bovendien blijdschap in de ziel leggen? Blijdschap dat u ons nog naar ons wil omzien. Blijdschap dat u opnieuw uw woord deed openen deze avond. En wilt u ons dan alsjeblieft ook de blijdschap van uw aanwezigheid in ons hart leggen? Heere, dat zijn geen verborgen zaken. Dat zijn toch de zaken die beleefd worden als u in ons leven komt. En ook als u de leiding in ons leven neemt. Heere, want dan wordt u die koning waarover we toch vanmorgen iets gezegd hebben. En waar we vanavond weer van gezongen hebben. Dan wordt u die wondere majesteit. Heere, want als u de koning in ons leven wordt, dan wordt dat een wonder. Waarom? Omdat we het zelf niet kunnen werken. Want wonderen zijn dingen die buiten ons gebeuren. En dat gebeurt er dan. Heere, dan wordt uw majesteit zo groot en uw heerlijkheid wordt zo verklaard, dat er alleen maar licht in ons leven komt. Maar als er nou licht in ons leven komt, dan komen we er ook achter wie we zelf zijn. Want dan komen we in het licht van uw vriendelijk aanschijn. En dan komen we met onze vuile klederen voor u. Maar Heere, wilt u ons dan overkleden met dat kleed der gerechtigheid, wat gewassen is in uw eigen bloed, opdat er inderdaad een wit kleed gevonden wordt. Niet bij ons, maar bij u vandaan. Omdat u ons dan niet meer aanziet in onszelf, maar omdat u ons dan aanziet in uw eigen volbrachte werk. Waarvan we het ook gelezen hebben in dat 22e artikel. Heere, er valt de mens totaal buiten. Maar als wij er nou buiten vallen, dan gaan we uw kant toevallen. Heere, wilt u dat geven voor het eerst bij de vernieuwing? O, wilt u alstublieft zo die hoorn boven ons heen houden, Heere. En wilt u die hoorn over ons uitgieten. Opdat we nou gezalfd worden door de Heilige Geest. Opdat we nou een lieflijke reuk des Heeren mogen verspreiden. Niet alleen deze middag, maar ook in de dag die voor ons ligt. Opdat we een leesbare brief van u mogen zijn. In de situatie waarin u ons geplaatst hebt. O Heere, wilt u zo alstublieft geven dat we zo vol mogen zijn van uw Heilige Geest. Want het was toch niet alleen ten tijde van handelingen. Door heel de geschiedenis heen, keer op keer, kwam u toch met uw Heilige Geest te werken in de harten van de uitverkorenen. Heere, wilt u dat ook deze middag doen? En wilt u zich dan niet onbetuigd laten? Wilt u zich vergroot maken, Heere? En wilt u geven dat uw majesteit zo vol uitgestort mag worden, dat we er niet meer van kunnen zwijgen? Och, Heere, we hebben u veel te vragen. En we moeten het zeggen dat we eigenlijk niks te bieden hebben. We zijn eigenlijk alleen maar een bedelaar. Met lege handen. Maar als u die lege handen nou eens omhoog komen te heffen tot u die in de hemel zit, dan kunt u ze toch vervullen, Heer. En dat is toch uw liefste werk. Om lege handen te vervullen. Om bedelaars te vervullen met uw Heilige Geest. Uit genade om Christus wil vragen u dat. Amen. We zingen van Psalm 147, de versen 1, 2 en 3. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. En derde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten. 147, 1, 2 en 3. Thank you. Gemeente, we letten zo een ogenblik op het u voorgelezen schriftgedeelte, in het bijzonder op het 7e vers. En het 8e vers, doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Gemeente, dit gedeelte wat hier geschreven staat, dat is een bemoediging voor ons. Waarom een bemoediging? Omdat wij hier in deze wereld een strijd te strijden hebben. Dat weet u allemaal. We zitten hier vredevol bij elkaar, maar we weten niet wat het morgen is. En ik heb begrepen dat hier ook militairen in ons midden zijn. Daar heb ik ook 30 jaar ervaring mee, een klein beetje. En vandaag kan het vrede zijn en morgen kun je zomaar uitgezonden worden. En dan bevind je in een totaal andere situatie. Er zijn ook mensen die in bedrijfsleven zitten. Hier is het vredevol en rustig. Je kunt hier in alle rust kun je zo overdenken wat er in de Bijbel geschreven staat. En morgen zit je wellicht in een bouwketen. En dan is het weer een heel andere situatie. Of in een ziekenhuis, nou vult u maar in, of gewoon thuis in uw eigen huis. Morgen is het weer een totaal andere situatie. En dan kan er een strijd zijn. Een strijd, nou ja, zoals Paulus dat zegt, tegen je eigen vlees. Daar heb ik altijd het meest tegen te strijden. En je hebt de strijd tegen de overheden in de lucht. En je hebt de strijd tegen de wereld. Die driekoppige vijand. En het wordt allemaal, staat dat onder leiding van de Satan. Die zal proberen om hetgeen wat er zondags als het zaad gezaaid wordt. We hebben hier een predikant gehad en die zei dan, de raven van de Satan die zitten daar op die balken, daar op die steunbalken. En die zullen proberen om het zaad van het evangelie uit het hart weg te pikken. Ja, en dat is ook zo. Want misschien zijn we wel vol met andere gedachten op dit moment. En dan wordt het evangelie wel verkondigd. Maar als we dan doorgaan met onze eigen gedachten, dan wordt het zaad van het evangelie door die zwarte raven weggepikt. Maar we moeten wel weerbaar gemaakt worden in deze tijd. Weerbaar gemaakt worden in de strijd die wij te strijden hebben. Want we hebben die strijd allemaal op ons eigen niveau, op onze eigen tijd en in onze eigen plaats waar de Heere ons gesteld heeft. En die is niet gering, die strijd. En daarom, de Heer Jezus die weet daarvan, mensen. Want kijk, we hebben te maken niet alleen met een levende God. Maar we hebben ook te maken met een levende Christus. Waarom is hij nou ten hemel gevaren? Dat weten we natuurlijk allemaal vanuit de catechismus. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren om daar ons plaats te bereiden. Want in het huis van de Vader zijn vele woningen op de eerste plaats. Op de tweede plaats om ons te zijn tot een zeker onderpand. Zoals hij dus naar het lichaam opgevaren is, zo zal hij ook weer in het lichaam terugkomen. Ja, maar iets anders, en dat staat ook in de catechismus. Hij is daar om een biddende hoge priester te zijn. En dat wil ook zeggen, hij is daar zoals hij als mens opgevaren is. Ja, zegt u, een verheerlijk lichaam, ben ik het met u eens. Staat ook in de Bijbel geschreven. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Er wordt mee bedoeld dat hij onze noden begrijpt. Hij kent onze gedachten. Als er iemand geleden heeft, dan heeft de Heer Jezus geleden. Als iemand zonde gekend heeft, niet gedaan, maar gekend heeft. Hè, zoals in Gethsemane. Toch al die zonden van de kerk uitgegoten werden in die drinkbeker. Die de Heer Jezus op moest drinken. Dat is nogal wat, mensen. We kunnen onze eigen zonde al niet dragen. Dan staan de zonden van al die miljarden mensen, ja, openbaring, 10.000 maal 10.000 maal tienduizenden, die zullen juichen vol Gods stroom. En dat wil ook zeggen, al die zonden van die mensen heeft de Heer Jezus weggedragen aan het kruis. Hij heeft ook verdriet gehad. Nou, wij kunnen verdriet hebben. Ik denk dat er niemand meer verdriet gehad heeft als de Heer Jezus. Die daar voor Jeruzalem stond en het uitriep, Jeruzalem, Jeruzalem, Als een hen haar kiekens heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Want de Heer Jezus zag zielen voor de eeuwigheid daar in Jeruzalem. En hij wist hoe verschrikkelijk het zou zijn als mensen verloren gingen. En dat wel door eigen schuld. En wie zal er een blijdschap gekend hebben als de Heer Jezus? We kennen natuurlijk allemaal die gelijkenissen uit Lucas 15. Hè? Nou ja, wordt natuurlijk wel over gepreekt, heb ik ook gedaan. Ik heb het ook fout gedaan. Natuurlijk over die 99 schaapjes. En dan is dat ene schaapje dat is verdwaald. En dat wordt dan natuurlijk teruggebracht. Ja, maar er staat wel onder. Alzo is de blijdschap in de hemel om één die zich bekeert. En daar ging het om. Maar ja, als je kandidaat bent, dan denk je dat het allemaal weet. En als je ouder wordt, dan weet je veel minder. Hè? Zo gaat het. En de tweede gelijkenis dan van die vrouw met die 9 muntjes. Ene muntje is weg. Ja. Nou, en dan ga je een hele preek houden over de bezem. En over het stof en over het zwabberen. En over die 9 muntjes en over dat andere muntje wat dan gevonden wordt, gaat het niet om. Het gaat over de blijdschap. Alzo is de blijdschap om in de engelen in de hemel voor één die zich bekeert. Mensen, het gaat om de blijdschap. En dan zie je die in datzelfde hoofdstuk, wij noemen dat dan de gelijkenis van de verloren zoon. Ik weet niet welke dat vooral verloren was hoor, die jongste of die oudste. Ik denk geen van twee, maar goed, dat is mijn persoonlijke interpretatie. Maar als je nou die 3 gelijkenissen neemt, dan gaat het eerst, want ze zeggen wel eens 1 in een stad en 2 in een dorp. Nou, in de ene gelijkenis gaat het over 10% wat behouden, of over 10% wat behouden wordt. En dan gaat het over of 1% en dan over 10% en dan over 50%. Mensen, we hebben te maken met een ruime God hoor. We hebben echt te maken met zo'n ruime God. Want weet je waarom dat we zo'n ruime God hebben? Omdat de Heere ons geschapen heeft. En omdat hij ons niet over heeft voor een drievoudige dood. Die we onszelf op de hals gehaald hebben door, ja, door onze val in Adam. En de Heer Jezus die weet ervan. En de Heer Jezus die weet er ook van dat als dit gepredikt wordt. Als u misschien wel morgen gewoon voor, nou ja, gewoon ten opzichte van je collega's is als iets wil zeggen. Ja, dan, ja, dat wordt je niet in dank afgenomen. Dan zullen ze zich aan je ergeren. Dat is niet erg dat ze zich ergeren, want als ze zich ergeren, dan hebben ze wel geraakt. Want als je ze niet raakt, dan ergeren ze zich ook niet. Dat is ook weer de praktijk. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus die wil zijn discipelen ondersteunen. En daarom zegt hij het ook, opdat gij niet geërgerd wordt. Daarvoor is nou die prediking. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En waarom nou? En dan komen we eigenlijk weer precies hetzelfde bij de preek van vanmorgen uit. Wat staat er dan? En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Mensen, als er geen kennis van de Vader is, is er ook geen kennis van de Zoon. En is er ook geen kennis van de Heilige Geest. Ja, dan krijg je vijandschap. Weet je wanneer dat je vriendjes houdt, uit de wet preekt? Dan hou je vriendjes. Want dan is het ene artikel nog beter dan het andere. En dan hou ik de wet. En dan, nou, dan leef ik zo netjes. En dan loopt mijn gezin allemaal in het paadje. Niet dat ze dat altijd gedaan hebben natuurlijk. Nou, en uw gezin niet. Of net andersom. Nou ja, dan ben ik beter als u. Of u bent beter als ik. Dan gaan we elkaar wegen met de wet. Nou mensen, dan hou je echt vriendjes hoor, als je dat gaat preken. Maar als je Christus gaat preken en over Christus gaat spreken, dan krijg je vijanden. Want dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan of je behouden bent of verloren ligt. Want dat kan alleen door Christus. Hè? Want buiten Christus is er niks, alleen een eeuwig zielsbederf. En dat wist de Heer Jezus. En vandaar dat het ook zo gepreekt wordt door de Heere in de Heilige Schrift. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt de Heere. Omdat wanneer die uren zal gekomen zijn, gij dezelfde moog gedenken. Dat ik ze u gezegd heb, doch deze dingen heb ik van u van het begin niet gezegd, omdat ik bij uw lieden was. Kijk, de Heere die preekte iedere dag voor die mensen. Iedere dag was daar die omgang van de Heere met die discipelen. Vanmorgen heb ik u gezegd, het gaat over de discipelen. En die discipelen, dat waren leerlingen. Veel mensen die hebben daar nog nooit over nagedacht. Tenminste bij ons in de gemeente niet. Die denken dat het altijd maar over die apostelen gaat. Nou, er waren misschien wel 5000 mensen die deze preek hoorden. En dat is ook weer deze preek, mensen. Dat wil zeggen, de Heere die spreekt tegen zijn leerlingen. Ook in dit gedeelte. En dan moet het maar zo mogen zijn, mensen, dat we eens een keer echt leerling mogen zijn. En een leerling wil graag iets leren van zijn leraar, hè? En dat ben ik niet, maar dat is de Heere, dat is de Heilige Schrift. Ik ben alleen maar een doorgeefluik. Maar de Heere God, dat is toch degene die ons het onderwijs geeft, en daar gaat het om. En nu gaat de Heere zeggen dat hij heen gaat. Dat hebben we net gedacht, de hemelvaart, toch? En dat wil zeggen dat de Heere die heeft zijn troon ingenomen. Koningsdag was dat, hemelvaartdag. De Heere heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van zijn Vader. En dat staat hier ook. Die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij waar gaat gij heen. Nee, want ze vonden het wel goed als de Heere bij hem was. Maar nou heeft hij ze al zoveel keer gezegd dat hij weg zou gaan. En mensen, nou gaat het erom, wat ik ook hoorde, en dat is ook een vraag die keer op keer naar voren komt. Hoe zit het nou, hè, aan de hand van die vragen die we ons vanmorgen gesteld hebben, met de zekerheid van het geloof? Hoe zit het daar nou mee? Hoe kan ik nou zeker weten dat ik het geloof heb? Hoe kan ik nou zeker weten dat het goed ligt tussen God en tussen mijn ziel? Nou weet je wat het is in de Romeinse kerk? Dat is een Romeinse kerk hier. Van oorsprong, dan was het nooit zeker. In de Romeinse kerk, dan was het altijd maar onzeker. En daar had je dan ook het laatste sacrament voor nodig. Om dan nog van, nou ja, het laatste restje onzekerheid weg te nemen. En dan kon je alleen maar zalig worden door de 7 sacramenten. He, al die sacramenten die moesten toegediend worden, die moest je meemaken. Nou ja, en dan had je nog maar een beginsel, dan heb je het vage vuur nog. Om dan ook nog, nou ja, te lijden voor hetgeen wat niet helemaal nog goed gekomen is tussen God en tussen u. Het is altijd onzekerheid. En bij de remonstrant is het ook altijd maar onzekerheid. Want ja, dan kun je met geloof beginnen, dan kun je ook weer mee stoppen met het geloof. Volgens de remonstrant, dat staat toch in de Duitse leerregels. Maar mensen, ze wisten het niet. Weet u wat het geweldige van de reformatie is? De zekerheid van het geloof. De zekerheid van het geloof. De zekerheid dat door het bloed van de Heer Jezus Christus vergeving is van onze zonde en van onze schuld. En dat God weer door die zekerheid van het geloof, weet u nog het geloof van Jezus Christus, die toegepaste gerechtigheid, ervoor gezorgd heeft dat onze schuld wordt weggenomen en dat we verzoend zijn met de Vader, mensen. En dat is nou de zekerheid. Maar hoe wordt dat nou gekend? Dat is nou de volgende vraag. Hoe gaat dat dan in het leven? Nou, daar gaat het hier nou over. In dit gedeelte. En de Heere die zegt dan, en we kunnen dat allemaal begrijpen in dat 7e vers. Het is nuttig dat ik wegga, want als ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. En die kinderen op catechisatie die begrijpen dat natuurlijk, hè. Want dan die vragen dat wel eens, ja, waarom moest de Heer Jezus nou weggaan, hè? Nou, dat is eigenlijk eenvoudig. Want dan kon je uitleggen natuurlijk, als de Heer Jezus op aarde gebleven was, kon hij maar op één plaats tegelijk zijn. Maar vanuit de hemel is de Heilige Geest uitgezonden. En dat hebben we net gelezen. En dat zullen we ook met Pinkster opnieuw weer gedenken natuurlijk. En die is alomtegenwoordig uitgezonden. Je ziet hier ook. De Heilige Geest is hier ook vanavond. Gewoon aanwezig. Hier is de Heilige Geest. Want waar 2 of meer in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik zelf. Dus daarom is dit nou de beste plek om te mogen en te kunnen zijn, mensen. In de werkplaats van de Heilige Geest. Want hier gaat het gebeuren. Hier gaat de Heilige Geest werken. Hier werkt hij ook. Want een preek die gaat nooit je ene oor in en je andere oor uit. Want een preek doet altijd wat, zegt de Heer. Die zal nooit ledig tot mij wederkeren. Het is altijd iets ter voordeel of iets ten oordeel. Maar de Heer die gaat ons nou onderwijs geven over die zaken. En dan zegt hij het nogmaals, want indien ik niet wegga, zo zal die trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Zijn er nou nog mensen in ons midden die denken dat je eerst zondekennis moet hebben voordat je gerechtvaardigd wordt of niet? Zijn er nou nog mensen in ons midden die zeggen dat je nou eerst zo diep door de schuld heen moet en dat dan de Heere zich over je zal buigen en je zal rechtvaardigen? Dan is onze zondeschuld en onze zondekennis, Dat is dan het middel voor onze wedergeboorte. Nou, dan was het werk van Christus niet nodig geweest. Dan had de Heer het ook zo zonder de Heer Jezus Christus kunnen doen. Nee, als God in je leven komt, dan krijg je zondekennis, eerder niet. Voor die tijd heb je alleen maar last van je zonde. Maar als God in je leven komt, dan krijg je zondekennis. Dat hebben we vanmorgen gezien. En dat is nou precies wat hier staat, mensen. Daar gaat het nou om. Er staat hier geschreven, ik zeg u de waarheid, die troosten zal komen. En wat gaat hij nou doen? Wat gaat de Heilige Geest nou doen? Nou, op de eerste plaats gaat de Heilige Geest overtuigen. Vanochtend hebben we het gezegd, als je een paard hebt met een slecht tuig, dan is die geen kar wat die trekken kan. Toch? Dat kan toch niet? Er kan geen ploeg getrokken worden als het tuig gebroken is. Dus dat wil zeggen, er moet een nieuw tuig om. Dus we moeten oppassen dat we niet de boel op gaan knappen. Een nieuw mens krijgt geen opgeknapt leventje. Nee, die krijgt een nieuw leven. Die krijgt een nieuw tuig. Die moet opnieuw in het tuig. En die moet door het onderwijs moet die opnieuw in het tuig leren lopen. Misschien heb je wel met paarden gewerkt, ik weet het niet. Maar als je met paarden werkt, dan weet je hoe dat gaat. Dan moet je, zo'n paard in het tuig brengen. Dat is een heel onderwijs wat je aan zo'n beest geeft. En dat is in het geestelijke leven is dat precies hetzelfde. En mensen, het is zo dat het is niet voor een klein groepje. Er staat namelijk de wereld. En als je nou het Grieks leest, ik weet misschien zijn er wel bij in ons midden, dat weet ik niet, maar dan staat er kosmos. Dat is nogal wat hoor, kosmos. Dat is groter dan Abbebroek en omstreken. Dat is zo groot mensen, dat de Heere is zo ruim. Het evangelie is zo ruim, dat de kosmos ermee bedoeld wordt. Zo ruim. Zo groot en zo'n kracht heeft het evangelie. Weet u waarom? Omdat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat is zo groot, dat is zo bijzonder, dat is niet om in woorden uit te drukken. Dus zo groot is ook de gave van de Vader aan deze in zichzelf verloren wereld. Dus denk nou nooit te klein van God. Dat kan niet hoor. Echt mensen, we kunnen alleen maar groot van de Heere denken. Het is dus dat de Heere die gaat overtuigen. Nou ja, ten tijde dat de Heer Jezus dat uitsprak. En dat hebben we in de eerste verse gezien. En dat is in deze tijd volgens mij nog precies hetzelfde. Zijn er maar weinig mensen die daarin geloofden. Maar weet je wat zo bijzonder is? En het is jullie natuurlijk opgevallen dat er staat zo zal. En zo zal de wereld overtuigen van zonde. Dat wil zeggen, dat gaat nog steeds door. Dus zoals die discipelen en de apostelen. En de mensen ten tijde van deze geschiedenis nou overtuigd moesten worden, zo moeten wij ook nog steeds overtuigd worden. Want God bekeert zijn kinderen nou op precies dezelfde manier zoals het heel de Bijbel doorgegaan is. Hoor. En dat begint met het werk van de Heilige Geest. Dat is het grote mensen en dat geeft ook een ontzaggelijke rust en hoef je het zelf niet te doen. Want mensen, als je nou allemaal maar hoort, je moet dit, je moet dat, je moet zussen, je moet zo. Ja, je moet alles wel, maar je kan het niet. Nou, en als je daar naar achter komt, mensen, dan ga je het uit handen geven. Dan ga je het uit handen geven in de handen van de Heere. In de handen van de levende God en de levende Christus en de levende Heilige Geest. Nogmaals, de wereld zal overtuigd worden, zegt hij dan, door de komst van de Heilige Geest. Nou weet je wat dat eigenlijk staat in het Grieks. Dat is eigenlijk een term en er wordt bedoeld een rechter. En een rechter, als je nou voor de rechtbank komt, misschien heb je er wel eens gestaan, dat weet ik niet. Maar als je voor de rechtbank komt en je hebt wat gedaan, dan begint die rechter voor te lezen wat je allemaal misdaan hebt. Je hebt door het rooi stoplicht gereden bijvoorbeeld en je bent er niet mee, nou daar sta je dan, ik noem maar wat. Nou, dan krijg je een fotootje waar je dus met je neus op staat en zegt, ja, dat ben ik niet, ja, daar kan ik niet onderuit. De meeste mensen die zo'n briefje terugkrijgen, hè, dan kijken ze eerst of de vrouw toevallig gereden hebt of de kinderen. Maar als je daar voor de rechter staat, dan sta je er zelf. Hè. En dat wordt hiermee bedoeld. Het gaat hier over een persoonlijke zaak. Zeer persoonlijk. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat, dat overtuigen. Dat is het overtuigen in het ambt van een rechter. Als hij dus zijn verhaal tegen jou doet, dan worden de feiten aan het licht gebracht. Dus dat is overtuigen, dan moet je overtuigd worden. Dan komen die feiten die komen aan het licht. En waarom? Omdat je eindelijk eens een keer gaat zwijgen. Mensen, als God in je leven komt, dan leer je zwijgen. Want dan komt hij namelijk met zijn Heilige Geest. Vanmorgen ook gezegd, ik zal het niet meer herhalen, hè, maar dan... We zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en dan gaat hij zijn beeld opeisen, mensen. Dan gaat hij zijn beeld opeisen en daar kun je niet aan voldoen. Nou, dan kom je in de schuld. Nou, dan weet je wat schuld is hoor, En dan weet je ook wat zonde is. Voor die tijd niet, maar dan wel. En daarom moet het dan ook goed komen tussen God en tussen je ziel. Maar dat is allemaal duidelijk, hoop ik. Maar hoe gaat de Heere dat nou doen? Hoe gaat de rechter dat nou doen? Nou, zo'n rechter die gaat dat doen door het oneerlijke aan te tonen. Door jouw overtreding aan te tonen. Nou, weet u wel, de 10 geboden worden ons iedere week volgehouden. Overtuigen. Nou ja, we hebben het gezegd. Mensen, en wat zit er nog meer in? In het grondwoord zit nog een andere betekenis in het woordje overtuigen. En dat is een medische term. En dat is een term van schoonmaken. Nou, je begrijpt het allemaal. Er zijn de meest vreselijke ziektes. Als je natuurlijk naar de dokter gaat en hij constateert een vreselijk groot gezwel bij je. Ja, en die man die zegt, nou doet er maar een pleistertje op en neem een aspirintje. Ja, daar heb je niet zoveel aan, toch? Als je een goede dokter hebt, dan stuurt hij je naar het ziekenhuis. En dan moet dat gezwel eruit, hè. En dan heb je niks aan een aspirintje. Nee, dan moet dat gezwel eruit gesneden worden. Dat zit ook in het woordje overtuigen. En dan is het waar, dan wordt er ook wel eens wat goed vlees weggenomen. Absoluut waar, maar dat is voor je eigen bestwil. Maar het doet wel zeer, het doet zelfs erg zeer. En dan moet die wond schoongemaakt worden. Dat zit ook in het woordje overtuigen, opgesloten. Eruit gesneden, schoongemaakt worden, nou ja, enzovoort. Nou mensen, en wie moet er dan overtuigd worden? Nou, dat hebben we gelezen. De kosmos, dat staat er. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen. Valt het u ook op dat er niet staat misschien, maar dat het gewoon zekerheid is, dus dat het werk van de Heilige Geest zo krachtig is, dat het onwederstandelijk is, dat het niet tegen te houden is, als God gaat werken mensen, dat is door niks en door niemand tegen te houden. Dat is echt door niemand tegen te houden. En mag ik u dan vragen, door wie dat we overtuigd moeten worden? Nou, door wie moeten we nou overtuigd worden? Dat staat in het 7e vers. Door de trooster. U heeft misschien wel eens het woord gehoord. Er staat dan ook in het Grieks parakletos. Iemand die een ander bij het gerecht bijstaat. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Dus nou ja, we hebben een aanklager. Hè, dat is de Heere God. Hoe worden we aangeklaagd? Door de wet. De wet die wordt ons voorgehouden. En de overtreding op de wet, nou ja, die wordt ons ook voorgehouden. Door onze woorden, werken en gedachten. Maar dan die trooster, die komt als een advocaat, als een parakletos, komt die tussen. Dan wordt hij tussengevoegd. En die advocaat, die gaat ons verdedigen. Verdedigen voor die rechtbank. Nou ja, en de Heere heeft toch gelijk. De Heere kan toch de wet opeisen. De Heere kan toch zeggen, ik heb u naar mijn beeld een gelijkenis geschapen. Dus nou ja, het is naar recht dat ik u voor eeuwig verdoet. Nou vrienden, dat is dan ook de angst van de ziel die dan voor die goddelijke rechtbank komt te staan. Maar dan komt die parakletos, dan komt die trooster. En die trooster, die zal de wereld overtuigen van zonde. Ja, maar je hebt nog net gezegd, nee, die gaat de wereld, die gaat overtuigen van zonde. Ja, maar ja, van zonde, welke zonde is dat dan? En misschien heeft u bij uzelf al een heel register gemaakt. Wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Nou, houd er maar mee op. Want mensen, als je hier nou allemaal op die witte muur nou zou schrijven wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Dan zouden we allemaal zeggen, tjonge, jonge, jonge, het is toch wat die man of die vrouw. Tjonge, jonge, die dominee, die hebben me daar toch een lijst opgeschreven, zeg. Nou, ik zou je één ding zeggen, mijn boezemzonde schrijf ik niet op, hè. En alle verborgen zonden schrijf ik ook niet op, hè. En dat doet u ook niet. Mensen, de zonden waar we mee staande kunnen blijven, die schrijven we wel op. Maar onze boezemzonden niet. En daarom moeten we er ook van overtuigd worden. Want heel die wond moet eruit. Want wat zou je nou zeggen van een dokter die maar het halve gezwel weghaalde? Dan zou je toch zeggen, is ook een waardeloze man. Je moet zeggen, heel dat gezwel moet eruit. Nou, en zo wordt die wet, als die geestelijk wordt, mensen. Dan gaat hij het totaal veroordelen. En dat naar eigen schuld, want de Heere heeft dat tegen ons gezegd. Van alle boom des hofs zult gij vrijelijk eten, maar van de boom des goeds en des kwaads daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Nou ja, dat is ons oordeel, mensen. Dus wat is nou onze eerste zonde? Wat is dat nou? Dat is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid. Dat is onze eerste zonde. Ongehoorzaamheid aan de stem van God. Nou, wat ga je nou leren in de wedergeboorte? Gehoorzamen, luisteren. Nou, en dat is nou hetgeen wat die parakleet gaat doen, mensen. Want Kijk, laat ik zo zeggen, als je nou je schuld niet kent, dan hoor je ook niet naar de Heilige Geest. Dan heb je de Heilige Geest niet nodig. Maar als die Heilige Geest je nou gaat overtuigen van die zonde, dan krijg je die paracletos los, dan krijg je die advocaat nodig. Dus over welke zonde gaat dat dan? Nou mensen, op de eerste plaats bent u al voor dat gerecht geweest. Nee, noem maar even voor dat gerecht, we zouden het over de zekerheid hebben. Nee, over dat gerecht ben ik nog nooit geweest. Oh nee, bent u nog nooit voor het gerecht geweest? Nou, voor jonge vrienden, iedere keer als de wet volgelezen wordt, sta je voor het gerecht. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Ja, meestal is het zo, één oor in, andere oor uit als de wet volgelezen wordt. Maar iedere keer als de wet volgelezen wordt, dan sta je voor het gerecht. Heb je wel eens gerealiseerd, jonge vrienden, dat iedere keer als de wet volgelezen wordt, dat je dan je doodvonnis hoort? Dat is ook wat. Iedere keer hoor je je doodvonnis. Iedere week. Daarvoor moet die ook volgelezen worden. Iedere week hoor je de wet. Maar ja, zeg nou eens eerlijk. Hoeveel mensen vanmorgen hebben nou één traan gelaten toen de wet volgelezen werd? Jij? Ik? Nou ja. Dan komt het nou, we hebben die wet al zoveel keer gehoord, zegt ons niks meer. Ene oor in en het andere oor uit. Toch? Het is toch zo of niet? Wees nou eens eerlijk. Hoe komt dat nou? Ja mensen, omdat we nog geen eens met onze gedachten bij zitten. We horen het aan en nou ja, we horen het iedere week aan. Het is bijna traditie geworden dat we het iedere week horen. Dan zeggen we het zo, je wou de zekerheid hè. Als nou de Heilige Geest in je leven komt. Als nou de Heilige Geest in je leven komt en de wet die wordt volgelezen, dan gaat het over jou. Dan kun je er niet meer onderuit. En als je onbekeerd bent, dan wordt het een tuchtmeester tot Christus. En als je nou het nieuwe leven kent, dan wordt het een leefregel om heilig voor Gods aangezicht te leven. En je hebt in allebei de keren heb je de Heer Jezus nodig. Ja, dat heb je echt nodig. Heeft u zich al eens afgevraagd wat zonde nou eigenlijk is? Jonge mensen, wat hebben jullie geleerd op categorisatie? Wat is zonde? Wat is dat nou? Zeg het eens. Dat is doelmissen. Dat is zonde. Doelmissen. Ja, je weet wat een pijl en een boog is. En dan heb je daar zo'n schijf en je richt die pijl op. Ja, mis. Ja, doelmissen, punt. Ja, die schijf is goed. En die pijl is goed. En die boog is goed. Alleen ja, mijn hand is niet goed. Oftewel, ja, dan mis je je doel. En het ellendige is, en het erg is, dat blijft zo, totdat ik leer oefenen. En als ik nou geoefend word door de Heilige Geest, mensen, dan wordt het anders. Dan ga ik weer mijn doel raken. En wat is nou mijn doel? God groot maken in mijn leven. Dat ik zo leef dat God aan zijn eer komt, door mijn leven, door mijn woorden, werken en gedachten. Begrijpt u het, waar het over gaat? En die gekomen zijn, dan leest u maar mee. Die zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En waar gaat het nou om? Van zonde staat er dan, omdat ze het zevende gebod overtreden hebben. Van zonde, omdat ze gestolen hebben. Van zonde, omdat ze gevloekt hebben. Van zonde, omdat ze gelogen hebben. Van zonde, omdat ze een huis vol met afgoden hebben. Nee, allemaal niet hè, allemaal niet. Weet je wat zonde is? Niet in Christus geloven, dat is zonde. Want omdat het geloof in de Heer Jezus Christus er niet is, mis je nog steeds je doel. Wil je het hebben over de zekerheid? Als je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, als je morgen zalig maken, dan heb je zekerheid. Kijk, en daar gaat de Heilige Geest je nou aan ontdekken, mensen. Dat staat er ook. Omdat ze in mij niet geloofd hebben. Zal ik een voorbeeld noemen? Als een mens nou beledigd wordt. Als je nou in je eer aangetast wordt, dat worden wij nogal snel natuurlijk. We hebben allemaal korte lontjes, om zo maar te zeggen. Wat krijg je dan? Waar zoek je dan je troost in? Nou, dan zoek je je troost vaak in wraak. Dan moet die andere maar eens goed weten dat hij jou beledigd heeft. Nou ja, zeg het maar, die wraak die heeft iets zoets. Hè? Dan krijg je wat voor terug. Want ja, je bent tenslotte maar beledigd. En die belediging die jij gekregen hebt, ja, die grieft jou volledig. Hè? Want je moest weten wat je allemaal, dat die man allemaal gezegd heeft, wat die vrouw allemaal gezegd heeft. En hoe doen we dat dan? Maken we dan een beledigende opmerking terug? Of proberen we ons gram te halen door die ander een hak te zetten of te lasteren? Ja, de beste manier is om elkaar maar te negeren, hè? Dan lopen we er maar omheen. gebeurt in huwelijk ook vaak, hè? Dan praten we niet meer, dan lopen we maar om elkaar heen. Nou mensen, dan is het goed mis, hè? Dan is het echt goed mis. Is dat de bedoeling dan? Nee, want als je nou eerlijk bent, jongens. Als je nou heel eerlijk bent, dan blijft dat in je geweten, blijft dat door. Het is geen kanseltaal, maar dan blijft het dooretteren. Begrijp je wat ik bedoel? Dat blijft zeer doen. Hè? Dat, je kan wel proberen om eromheen te lopen, maar het blijft zeer doen. En eigenlijk is het maar niks. Maar ja, je raakt eraan gewend. En je blijft er maar omheen. Je blijft er maar omheen lopen. Of misschien los je het op door te zeggen, nou weet je wel, zand erover en we praten er niet meer over. We geven elkaar een hand en is het weer goed. Maar hoe is een mens nou? Er hoeft er maar niks te gebeuren. Of dan is het, zie je wel, heb ik het niet gedacht van vorige keer. En nu doet hij het weer. Ja mensen, we vergeten wel, vergeten doen we het niet. Vergeten doen we het niet. Want die ander die blijft niet deugen. Mensen, en dat is nou het werk van de Heer Jezus Christus om dat weg te nemen. Dat is nou het werk van de Heer Jezus Christus. Want ik noem zomaar één voorbeeld. Als nou de Heer Jezus Christus in je leven komt, wat gebeurt er dan? Het gaat over zekerheid, hè? Wat gebeurt er dan? Dan word je schuld weggenomen. Dan word je namelijk schuldenaar van God. En je schuld wordt weggenomen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hoe gaat dat dan? De Heilige Geest die gaat in jou werken. En die gaat je leren dat de kruisverdienst, zoals er staat in Romeinen 3, die wordt toegepast aan jouw leven. Oftewel, de borggerechtigheid van Christus wordt jouw gerechtigheid. In de catechismus staat dan, alsof je zelf voor je eigen zonde betaald had. Nou mensen, we hebben het gezegd, er komt een ontzaglijke liefde in je hart. Er komt een liefde in je hart, die kun je niet met woorden verklaren. En die liefde, als je die nou in je hart gekregen hebt, hoe kun je dan die ander niet vergeven? Als je nou die liefde in je hart gekregen hebt, mensen, als mij nou alles vergeven is, nou dan gun je toch een ander ook dat leven. Dan vergeef je die ander toch ook en dan vergeet je het toch ook. Want als je nou het leven met de Heere kent, dan weet je ook dat de Heere er nooit op terugkomt. De Heere komt er nooit op terug en waarom niet? Omdat hij namelijk een volkomen werk gedaan heeft. Geen half werk, een volkomen werk heeft hij gedaan. Nou mensen, en dat is ook zo. Mag ik u vragen, kent u nou dit leven met de Heere? Waarin hier geschreven staat dat als de Heilige Geest komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, zegt de Heilige Schrift. Zingen we er eerst van, Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard uw glorie toegebracht.
Thank you.
gemeente, als u dus wil weten wat uw grootste zonde is, wat mijn grootste zonde is, onze grootste zonde, op en onder de kansel, als dat zo is, dan is onze grootste zonde, dus nogmaals, waardoor dat we ons doel missen, waardoor dat God niet aan zijn eer komt in mijn leven of in uw leven, als we Christus niet kennen. Als we de Heer Jezus niet kennen. En dan gaan we nog een stapje verder. Want de Heilige Geest die gaat nou uitleggen hoe dat dan gaat. Hè? Want op de tweede plaats gaat de Heilige Geest overtuigen van gerechtigheid. Wat is dat dan? De wereld moet dus op de tweede plaats. En nogmaals, de wereld, daar horen wij ook bij. Dus het staat ook weer in de tegenwoordige tijd. Dus het gaat weer over jouw leven en over mijn leven en over uw leven. De wereld moet overtuigd worden van gerechtigheid. Jullie kennen natuurlijk die tekst uit de Bijbel, of niet? Want Gods kinderen die zullen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja. Dan heb je het wel over het levende volk, hè? En weet je wat nou zo is? Dat iemand die het leven niet kent, die zal niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want iemand die het leven niet kent, die heeft Christus niet nodig. Die kan het zelf wel. En ja hoor, dat kan heel erg werelds. En dat kan ook heel erg godsdienstig. Calvijn die zegt het ergens, dan maken ze van de zonde, maken ze Christus. Begrijp je het? Dan maken ze van de zonde, maken ze Christus. Dan denken ze dat ze door de schuld, ja, dat ze dan voor de Heere God kunnen bestaan. En aan de andere kant, zegt Calvijn, maken ze de wereld tot Christus. Dan denken ze dat ze een beetje netjes leven, een beetje ethisch leven, gewoon midden in de wereld, iedereen het zijne geeft. Ja, dat ze dan wat kunnen verdienen, dan kunnen ze het zelf verdienen. Nee, gemeente, het gaat over het werk van Christus, het gaat over de gerechtigheid en dat gaat de Heilige Geest je nou leren. Op welke manier doet hij dat nou? Nou, door de overtuiging. Dus mensen, de Heilige Geest overtuigt ons van de gerechtigheid op de tweede plaats. Gerechtigheid, wat is dat dan? Nou ja, mensen, gerechtigheid, dat is de genade die de Heilige Geest in ons hart komt te leggen. Door die borggerechtigheid van Christus, door de verdiensten van Christus aan onze ziel toe te passen. Zo gaat dat, de Heilige Geest. De Heilige Geest die brengt ons zo bij de Heer Jezus Christus en bij zijn gerechtigheid. Op welke manier gaat dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, de Heilige Geest die doet dat door middel van het Evangelie. Door middel van de Bijbel. Want dat is namelijk de enige manier, het enige middel wat de Heilige Geest gebruikt. De enige manier om die toegerekende borggerechtigheid van Christus te krijgen, dat is middels het evangelie. Ik verwijs u naar de Nederlandse geloofbelijdenis, hè? Artikel 1. Nou ja, hoe werkt de Heer dat alleen? Nou, eerst gaat het over de natuur. En dan gaat het over het woord. En dan gaat het over de Heilige Geest. Hè? Paulus zegt het ook in Romeinen 1. Het is woord en geest, dat is onlosmakelijk met elkaar gebonden. Dus alleen door het woord gaat het niet. Het moet toegepast worden door de Heilige Geest. En dat is het tweede wat de Heilige Geest doet. Die gerechtigheid van Christus toe te passen aan ons hart. Zoals het hier staat, nou ja, overtuigen, toe te passen. Het ons in het hart te leggen door middel van de levendmaking. En laten we nou maar zo zeggen, mensen, een heleboel mensen willen van die gerechtigheid niks weten. Een heleboel mensen willen er absoluut niks van weten van die gerechtigheid. En waarom niet? Omdat je er als mens namelijk dan buiten valt. Kun je zelf niet. Dan word je diep en steil afhankelijk van de Heer. Dan word je in alles afhankelijk van de Heer. Nou ja. En de Heer Jezus die zegt het hier dan, en van gerechtigheid, omdat ik door mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien, dat wil zeggen dat de Heilige Geest alomtegenwoordig in deze wereld toch die gerechtigheid aan het hart toegepast middels het evangelie. Daarom is het ook zo belangrijk om het evangelie te gebruiken, om het evangelie te bestuderen, om dat biddend te doen, niet alleen lezen en Bijbeltje dicht, nee, biddend studeren of de Heilige Geest het aan je ziel toe wil passen. Nou weet u, dat is voor de hoorders in Jezus' tijd is dat een brug te ver. Want die overpriesters en die schriftgeleerden en die farizeeërs, nou ja, die mensen die hebben toch een grote kennis van de Bijbel, niks mis mee. Die hebben een grote kennis van de wet en van de vijf boeken van Mozes en van de profeten. Nou ja, en die mensen die geloven echt dat ze door die kennis, dat ze zalig worden door die kennis. Want dat is hun gerechtigheid en dan komt er zomaar een rabbi. En volgens mij vergaten ze dan de profeet Jesaja waarover Christus wordt gesproken. Maar goed, zij leggen dat weer anders uit. En die Jezus die zegt dat je alleen maar door hem zalig kan worden. Door zijn gerechtigheid, ja, dan val je er toch zelf buiten. Dat geeft toch vijandschap. Begrijp je wat ik in het begin bedoelde? Als je nou met de wet preekt, dan hou je allemaal vriendjes. En als je over de Heer Jezus gaat spreken, dan krijg je vijandschap. Want ja, dan komt erop aan, het leven of dood. Hè? Dat is het verschil, want met de wet kun je staande blijven. En met Christus val je om. Begrijp je? Dan ga je Gods kant toevallen. Nou, en dat is die gerechtigheid waarover gesproken wordt. En daar wilden die mensen niks van weten, die farizeeën en die schriftgeleerden. We hebben het gezegd, want ja, wie waren dat nou eigenlijk, die apostelen? Het waren een visser, het was misschien een boer, en het was een arbeider. Ja, je hebt gelijk, Lucas was dan een dokter, maar ja, dat was dan de enige waarschijnlijk. Hè? En de rest, dat was maar een beetje, die hoef je niet zo erg naar te luisteren. Nou ja, het gaat erom dat de Heer Jezus je onderwijst. Hè? En als je vanuit de Heer Jezus gaat spreken, dan legt het beslag in je omgeving. En dan legt het ook beslag in je gezin. Dan legt het ook beslag in de gemeente. Dan legt het ook beslag in de wereld waar de Heer je in gezonden heeft. Of mensen. En dan komt de preek van Psalm 68 zo heel erg dichtbij. Want wat hadden die discipelen nou geleerd? Wat hadden die mensen nou geleerd? Die mensen hadden toch geleerd waarom dat de Heer Jezus gekomen is. In Psalm 68 staat er dan. Gij zit opgevaren in de hoogte, hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Daarvoor is de Heer Jezus opgevaren. En daartoe heeft hij zijn Heilige Geest gegeven om ons te overtuigen. Mensen, want weet je wat nou het evangelie is? Dat de gevangenis bestaat niet meer. Weet u dat? De gevangenis bestaat niet meer. En weet u waarom dat die gevangenis niet meer bestaat? Omdat bij het sterven van Christus het voorhangsel gescheurd is. Van boven naar beneden. En dat wil zeggen dat het zicht op het vaderhart van God ontsloten is. Mensen, er is weer een mogelijkheid om zalig te worden achter de Heer Jezus aan. Maar dat is nou het geheim. De een die gaat achter Christus aan en de ander niet. De een denkt het zelf al te doen en zelf al te weten. En de ander die heeft het geleerd om zijn leven in Gods handen te leggen, in de handen van de Heer Jezus te leggen. En die gaat automatisch achter de Heer aan. En dan op de derde plaats en van oordeel. En die gekomen zijn en zal de wereld overtuigen van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dat is wat mensen. De Satan is geketend. De Heer Jezus heeft de gevangenis weggenomen. Dat wil zeggen, de weg tot het vaderhart van God is ontsloten, want Christus heeft betaald voor zijn kerk. Het zicht op het vaderhart van God is zo ontsloten, dat het als het ware als een licht tot ons toe komt vanuit het evangelie. En de Satan is de kop vermorzeld. Nou, dat zou je niet zeggen, dominee. Je moet kijken wat er allemaal nog gebeurt. Ja, hij gaat rond als een briesende leeuw. En het is precies als met een slang. Als je zijn kop vermorzelt, dan slaat hij met zijn staart door. En in die tijd leven wij. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen, maar er kan er nog ontzettend veel mensen mee verwonden. Dat weten we ook. Maar Christus heeft overwonnen. Mensen, en dat is hetgeen wat ons staande houdt. Dat de Heer Jezus heeft overwonnen. En we kunnen alleen staande blijven in zijn kracht. En daar gaat de Heilige Geest ook van overtuigen. Dat de Heer Jezus sterker is als de Satan. Want hij heeft namelijk de Satan overwonnen. We hebben het gezegd. Van nature vielen we onder die vorst der duisternis. Dat is toch zo? De Heer Jezus zegt het zelf. Dat de Satan als de vorst der duisternis over deze wereld regeert. Totdat het hij hem de kop vermorzeld heeft. Een moederbelofte. Zoals dat in Genesis 3 geschreven staat. Dat wil zeggen, mensen, er is geen vrijspraak van mensen buiten Christus om. Hebben we ook gezegd. En hij is gekomen, staat er dan in het 13e vers. Namelijk de geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden. U wil leiden naar de waarheid, inleiden in de waarheid, staat er eigenlijk. Alomtegenwoordig uitgestort. Het is goed om ieder jaar Pinksteren te hebben, om dat te gedenken. Maar mensen, het is veel beter om iedere dag te gedenken dat de Heilige Geest naast u staat. Dat de Heilige Geest altijd klaar staat om naar jou te luisteren, naar u te luisteren. Dan zit je in het diepst van de ellende. Psalm 84, al gingen ze in een dal der moerbeziënbomen. Zij stellen hem tot een fontein. Ze stellen Christus tot een fontein. Ben je wel eens in een dal geweest? Ik bedoel misschien ergens in een woestijn. Misschien ben je er wel eens geweest. Het is zo droog en zo dor. Ongedierte daar. Tussen die dorenstruiken. Dat zijn moerbeziënbomen. En dan daar midden in de ellende zo'n waterbron. Nou, daar ben je ontzettend blij. Daar wordt Christus mee bedoeld met die waterbron. Stellen ze hem tot een fontein in het diepst van de ellende. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die gaat je dat leren. Die geeft je dat onderwijs. En dat is namelijk de zekerheid die de Heer in ons neerlegt. U kent allemaal uw geschriften, denk ik. Hè? De drie formulieren van eenigheid kennen we allemaal. En zo zeker natuurlijk ook zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Waar de onderwijzer schrijft bij het doel op dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Weet je waar we dat ook tegenkomen? En dan komen we wat dichter bij huis, jonge vrienden. Mag ik je vragen, zijn jullie gedoopt of niet? Zijn jullie gedoopt? Zijn jullie gedoopt? Enig idee wat het is dat je gedoopt bent? Enig idee? In het doopformulier staat eigenlijk precies hetzelfde geschreven. Dan lezen we namelijk ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die gaat toe-eigenen, die gaat geven hetgeen wat wij in Christus hebben. Over de zekerheid gesproken. Het gaat dus in al die zaken om de Heer Jezus Christus. Hij wil ons Christus deelachtig maken. U wilt het nog een keer lezen? In het 14e vers wat we voorgelezen hebben. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Moet je goed opletten wat er staat. De Heilige Geest die voegt aan het werk van de Heer Jezus niks toe. Er komt niks nieuws bij. Nee, hij maakt ons het werk van Christus deelachtig. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het wordt dus door de Heilige Geest wordt het ons persoonlijk bezit. En dat gaat alleen door het geloof. Weet u nog, het geloof als gave van God. Het geloof van Jezus Christus wat de Heilige Geest toe gaat passen. Gemeente, de Heilige Geest kan dat geloof geven. Want hij overtuigt de wereld. Weet u, het is de Heilige Geest die ook de honger wekt naar dit woord. En ook de honger naar de Heer Jezus. Daarvoor staat er ook, hij zal het uit het mijne nemen, zegt Christus. En het u verkondigen. Mag ik u nou vragen? Waar gaat het u nou om? Gaat het nou om de persoon van de Heer Jezus? Dat is ook een kenmerk. Of gaat het nou om de werken van de Heer Jezus? Ik weet niet of u wel eens uitgezonden bent geweest in buitenland. Of misschien bent u wel in Indië geweest, dat weet ik niet. Dan was dat nog veel erger, dat was dat 3 jaar tot 6 jaar. En waar keken die thuisblijvers nou naar uit? Die keken uit naar een brief. Die keken uit naar een brief van hun geliefde die ver over zee, vult u maar in Afghanistan of in Indië, vult u maar in waar ze dan ook waren. Daar keken ze zo naar uit dat ze hem koesterden, die brief. Want dat was namelijk een teken van leven. Maar als je nou aan die vrouw of aan die man zou vragen, wat heb je nou liever? Die brief of die man of die vrouw zelf? Wat denk je dan dat hij zou zeggen? Ik denk dan toch dat hij zegt, ja, dan toch maar liever die man en toch maar liever die vrouw. Het gaat over het wezen zelf. Het gaat om Christus. Want mensen, als de Heilige Geest dat leven gaat ontsteken, dan gaat het jullie om Christus. En waarom? Omdat Christus dan je alles geworden is. Ja, dominee, maar volgens mij ben je een paar stappen te ver gegaan. Want ja, u zegt dat nou allemaal wel. Maar ja, het moet je toch maar gegeven worden. Moet je toch maar geschonken worden, heb je nog gelijk ook. Ik wil je één ding voorlezen. En dat staat in Lucas 11. In het 10e vers staat er dan. Moet je goed opletten wat er staat, want een i-geluk, weet je wat het is? Een i-geluk, dat is iedereen. Niemand uitgezonderd. Een i-geluk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En dan geeft de Heer Jezus een voorbeeld. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Zijn hier vaders in ons midden of niet? Moeders in ons midden? Volgens mij, dames en heren, hebben jullie nog een vader en moeder of niet? Gelukkig. Ja, ik zie het. Heb je wel eens een boterham gevraagd aan je moeder? Dacht wel, hè? Toch? Wat gaf ze je toen? Een steen uit de schuur? Ja, is dat zo? Ze zit er zeker niet bij. Oké, nou zie ik het. Nou, heb je wel eens... Waar nou dan? Oh, daar. Nou, heb je wel eens een steen gegeven? Nee, hè? Denk er aan, vriend. Je hebt nog nooit een steen gehad. Ja. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Hebben we onze slang gehad in plaats van een vis? Dacht niet, een vriend. Nou ja, anders had je niet meer gezeten. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Denk het niet. Dan komt het. Indien gij dan die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven dengenen die hem bidden, zegt Christus. Dus mensen, dat wil zeggen, dat is onvoorwaardelijk. De voorwaarden die maken wij wel, maar bij God is er geen enkele voorwaarde en bij Christus ook niet. Want Gods Heilige Geest, de Heilige Geest van Christus is zo uitgestort, zo alomtegenwoordig, is zo rijk, dat een ieder die daarom vraagt, die zal hem gegeven worden. Mag ik je vragen, heb je er nou eens om gevraagd of niet? Heb je er wel eens om gevraagd om de Heilige Geest? Dan moet je ook weten waarom dat je hem nodig hebt natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld om het woord uit te leggen. Bijvoorbeeld om al die dingen die we net genoemd hebben vanuit Lucas of uit Johannes 16, om die toegepast te krijgen. Om u te overtuigen. Om u de rechtvaardigheid van Christus te schenken. Om de strijd aan te kunnen in deze wereld. Nou mensen, en we hebben het gezegd en we hebben het gelezen. De Satan is de kop vermorzeld hoor. Is veel overgebleven, er is veel ellende, weet ik allemaal wel. Maar het is te doen, er is doen aan. Want Christus leeft tot in der eeuwigheid. En daarom mensen, verloren gaan is eigen schuld. Verloren gaan is echt eigen schuld. Want de Heere zegt het zo heel erg duidelijk. Dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar hierin, dat hij zich bekeren en leven. Och dominee, kan me niet bekeren. Ja. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Nou, precies wat we hier gelezen hebben. Indien dan die gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Of wat te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Zo heeft de Heer nog nooit een bidden laten staan. En daarom hoop ik dat u nu allemaal, als u dit leven niet kent, dan weet u nou de weg. Als u deze zekerheid niet kent, dan weet u nou de weg. Als u dit leven niet kent, dan weet u nou hoe het moet. Namelijk door middel van de Heilige Geest. Dan hoeft er aan onze kant niks meer bij. Kan er van onze kant niks meer bij. Want mensen, het werk van Christus is zo rijk geweest. Dat het voor de grootste der zondaren ken. Of hebben jullie al een paar moorden gepleegd? Hebben jullie al eens een moord gepleegd? Nou, Paulus wel hoor. Die heeft aardig wat mensen vermoord. Hebben jullie wel eens geroofd? Vul maar in. Nou, Paulus wel hoor. En die moordenaar aan het kruis. Nou, moet je vragen wat hij allemaal gedaan heeft. En voor die mensen was te doen aan. En weet je waarom? Omdat ze hun handen in de handen van Christus lagen. Mensen, dat is de enige weg die er overblijft. Ten leven. Want de Heere heeft u niet over voor een eeuwige, een tijdelijke en een geestelijke dood. Maar hij heeft uw leven op het oog. Omdat ook jij, omdat u opdat ik ook tot zijn eer kan leven, zoals we bedoeld zijn in het paradijs. Amen. Laten we danken. Heer, wilt u zelf de naprediker zijn van uw eigen woord? Wilt u het verkeerde wegnemen wat er was in het spreken en het luisteren? Heere God, wilt u alsjeblieft met uw Heilige Geest niet alleen in ons midden zijn, maar ook optrekken als we van hier gaan. Ook als we morgen weer midden in de maatschappij staan, midden in onze school misschien wel, op de universiteit of hoe vaar dan ook, midden in ons werk, ook, of misschien zijn we wel alleen. Heere God, op welk strijdtoneel dat we ons ook bevinden, de overwinning is alleen in u, als we onze handen in uw handen leggen. Heere, wilt u dat alsjeblieft ook leren, door middel van uw Heilige Geest, dat de zekerheid buiten ons in Jezus Christus ligt. Amen. Slotzang ligt op Psalm 68 en dan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68 vers 17. Beter gaat een heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.